Daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u vinden in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 4, vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 5, vers 14.
Terwijl wij dan een grote overpriester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen overpriester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want alle overpriester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, die behoorlijk medelijden kan hebben met een onwetende en dwalende, overmits hij ook zelf met zwakheid ontvangen is. En om derzelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonde. En niemand neemt zichzelf in die eer aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet vereerlijkt om overpriester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, Eden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijn vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en veroorzijnde uit de vrezen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit degene hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een overpriester, naar de ordening van Melchizedek. Van de welke wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars beoordeeld te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben, en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid der zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beiden des goeds en des kwaads.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. En dat lees ik nog een keer voor u voor. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Gemeente, onze tekst is genomen uit de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. Wie zijn dat eigenlijk, die Hebreeën? En dat is heel moeilijk na te gaan. Er wordt niet een plaats aangeduid in heel de brief. Er wordt ook niet gesproken van een omgeving, zodat we bepaalde dingen kunnen erkennen en misschien wel kunnen plaatsen. Wat we wel kunnen weten is dat er dingen gezegd worden over heel de oud-testamentische ceremoniële dienst. Er wordt gesproken over offers en over priesters. Over een tabernakel wordt gesproken. En dan zouden we zeggen, dan moeten de geadresseerden toch wel in Jeruzalem wonen, in het land Palestina. Maar toch, wanneer we doorlezen, dan lees je weer voorbeelden die Paulus opnoemt uit de toenmalige Griekse wereld. Dan lees je van een loopbaan en je leest van een tribune, denk maar aan Hebreeën 11. En dan lijkt het wel alsof de geadresseerden zich bevinden in die Grieks-Hellenistische heidense omgeving. Ach ja, eigenlijk stijgt deze brief boven de tijd uit en is hij uiteindelijk geadresseerd aan ons allen. Paulus die heeft hier jonge christenen voor ogen. Christenen die het erg moeilijk hebben. Die door de prediking van het evangelie niet alleen uitwendig geroepen zijn, maar ook inwendig geroepen. En door de kracht van de wedergeboorte toegebracht zijn tot de gemeente Gods. Maar ze hebben het erg moeilijk. Paulus spreekt bijvoorbeeld in Hebreeën 10 van een tijd dat ze vervolgd werden omwille van het evangelie. Ze worden ook van alle kanten bespot. En bovendien weten ze ook nog niet zo erg veel van de nieuwtestamentische bedeling. Daarom kunnen ze zich ook niet zo theologisch verdedigen. Ze worden gewezen op de geweldige Griekse afgoden. Die een zekere kracht, een uiterlijke kracht symboliseren. De God van de welvaart. De God van de lusten. En zij weten zich geroepen om zich daarvan te onthouden. Ze zijn wel in de wereld, maar niet van de wereld. En aan de andere kant wordt hen het moeilijk gemaakt door de Joden. Die Joden die hen wijzen op alles wat zij nog hebben. En daartegenover wat zij niet hebben. Zij hebben tenminste Jeruzalem nog. Zij hebben nog een tempel. Zij hebben de priesters nog en het altaar, maar de christenen, ze hebben niets. En daar hebben ze nog gelijk in ook. In ieder geval niet iets wat met de ogen te zien is. Ze hebben niet iets wat ze met hun handen kunnen tasten. Ze moeten gaan leren beoefenen wat Paulus ook in deze brief zegt, dat het kenmerk van het geloof is ziende de onzienlijke dingen. De dingen die je juist niet ziet, die ga je zien. Nu jongens en meisjes, dat is toch erg moeilijk. De dingen die je niet ziet, die ga je zien. Kunnen jullie het begrijpen dat deze jonge christenen aan het wankelen gebracht werden? Dat ze gingen twijfelen. Dat ze tegen elkaar zeggen, zou het wel echt waar zijn? Zouden we ons niet bedrogen hebben? Zouden we voor een ogenblik niet onder de indruk zijn geweest van de prediking van het evangelie? Maar nu we weer midden in de werkelijkheid van het leven staan, moeten we toch onze tegenstanders gelijk geven. Maar Paulus die wil deze jonge kerk weer zetten op het fundament. Hij wil hen onderwijzen. Hij wil hen bemoedigen. Hij wil hen aansporen. Hij wil hen met name aansporen om nu te leren zien op die ten hemel gevaren hoge priester, de Heer Jezus Christus. En ik denk dat het een goede nabetrachting is op hemelvaart om ook vanmorgen te luisteren naar wat apostel Paulus zegt in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. En we schrijven boven de prediking Christus, de ten hemel gevaren hoge priester. We willen stilstaan bij drie gedachten. Allereerst bij de heerlijkheid van deze priester. Ten tweede bij zijn bekwaamheid. En ten derde zijn barmhartigheid. Christus, de ten hemel gevaren hoge priester. Zijn heerlijkheid. En dat is dan met name vers 14. Omdat daar gesproken wordt over een grote hoge priester. En ten tweede zijn bekwaamheid, Omdat daar gesproken wordt over dat hij geen hoge priester is die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. En ten derde van zijn barmhartigheid. Wanneer wij vers 14 goed lezen, dan treffen we daar zo'n aansporing aan van de apostel Paulus. Hij zegt immers, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat dat niet uit je handen nemen. Wat dan? Nu zegt Paulus dat wij een grote hoge priester hebben, die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Paulus wijst op Christus. En hij duidt de Heer Jezus aan als de grote hoge priester. Hij wil dat doen ten opzichte van alle Aaronitische priesters. Deze waren, als we die vergelijken met de Heer Jezus Christus, veel geringer en zwakker, gebrekkiger. De Heer Jezus daarentegen kan met recht ten opzichte van al die hoge priesters de grote hoge priester genoemd worden. En hij is met name groot doordat hij door de hemelen is doorgegaan. Hemelen staat er in onze tekst. Meervoud. En dat sluit aan bij de gedachtegang van de oosterling. De oosterling zag de hemelen als drie hemelen. De eerste hemel, jongens en meisjes, dat is die prachtige, heldere, blauwe lucht die je boven je ziet als je omhoog kijkt. En de tweede hemel, dat is wanneer je 's nachts niet kunt slapen en het heeft flink gevroren en de lucht is helder en je kijkt dan uit het raam van je slaapkamer en dan zie je de sterrenhemel. En boven die hemelen, de wolkenhemel, de sterrenhemel, bevindt zich de hemel der hemelen, de woonplaats van God. Nu zegt Paulus, onze hoge priester is door de hemelen heen gegaan. Net zoals de oud-testamentische hoge priester. Als hij het heiligdom binnentrad, dan kwam hij op het voorhof. En dan moest hij een aantal trappen beklimmen en dan kwam hij op het gebied waar het brandofferaltaar stond. En als dan het offer had plaatsgevonden, dan moest hij weer een paar trappen opklimmen en dan ging hij naar het heilige. En naar het heilige der heiligen. Dan klom hij ook omhoog. Zo is de Heer Jezus omhoog geklommen naar de hemel, naar de plaats die hij daar van God de Vader heeft gekregen. En dat op een hele unieke wijze. Immers hij is daar gekomen als mens. En daarvoor is hij nooit als mens in de hemel geweest. De Heer Jezus heeft immers pas de menselijke natuur aangenomen toen hij geboren werd in de stal van Bethlehem. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus. Jawel, zegt Paulus, de historische Jezus, Jezus van Nazareth, die man die een aantal jaren op aarde heeft rondgewandeld, woorden gesproken heeft, wonderen gedaan heeft. Jezus die gevangen genomen is, die gekruisigd is, die Jezus. Het is echt een persoon geweest, wil Paulus daarmee zeggen. En dan die gezegende persoon met die heerlijke naam Jezus. Jongens en meisjes, jullie weten toch wel wat de naam Jezus betekent. Wat betekent dat? Dat betekent zaligmaker. Zaligmaker van zondaren. Want hij zal zijn volk, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Die Jezus, namelijk de Zoon van God. En daarmee wijst Paulus aan dat hij niet alleen een menselijke natuur heeft, maar ook een goddelijke natuur, die waarachtig God is, de Zoon van God. O, Paulus weet dat dat juist zulk een gewaagde belijdenis was in die dagen. Om hem te belijden als de Zoon van God. Paulus weet dat de Hebreeën het daar juist zo moeilijk mee gehad hebben. Om hem elke keer maar weer te belijden als de Zoon van God. Hij is het waarlijk. Paulus wil echter daarmee zeggen, ja, maar luister nou eens. Hij is de grote hoge priester. En hij is uitmuntend, heerlijk, alles overtreffend. Juist immers omdat hij de Zoon van God is, is hij een eeuwige hoge priester. Een onvergankelijke hoge priester. Die niet meer zal sterven. Aaron, hij moest sterven. Maar de Heere Jezus, hij zal nooit meer sterven. Jezus, de Zoon van God. Dat zegt immers dat hij ook de volkomen priester is. Hij hoeft niet voor zijn eigen zonden te betalen. Maar hij betaalt voor de zonden van zijn kerk. Met zijn eigen dierbaar bloed. Nu zegt Paulus, die belijdenis, die moet je vasthouden. Dwars tegen alle strijd in. En we zien het als het ware voor ons. Iemand die bedreigd wordt. Iemand die beroofd wordt van al zijn goederen. De vijanden komen dichterbij. Ze treden binnen in het huis. Ze nemen alle kostbare dingen mee. Maar de persoon in kwestie heeft iets in handen. Wat hij absoluut niet los zal laten. Nu zegt Paulus, dat is die belijdenis. Hou die vast. Wat ze ook van je afnemen. En wat ze ook proberen te doen. Al is het met kosten van je leven. Maar laat ons deze belijdenis vasthouden. Een gemeente is dat vandaag ook juist niet nodig om dat tegen elkaar te zeggen. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Is dat niet actueel? Juist in een tijd waarin wij leven, waarin een tendens te bespeuren is, ook in het kerkelijk leven, om niet vast te houden, maar juist los te laten. Want immers er wordt gezegd, laat maar los de inspiratie van de Heilige Schrift. Laat maar los de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus. Denk maar aan wat professor Den Heijer heeft geproclameerd. Laat maar los het eenzijdige werk van God de Heilige Geest. Laat maar los het bestaan van de duivel. Het bestaan van de hel, het bestaan van de hemel. Ach, geloof je daar nog in? Laat maar los de noodzakelijkheid van een heilige levenswandel. Laat het maar los. Maar Paulus zegt nee. Nee, vasthouden met beslistheid. En gemeente, daar komt strijd op af. Met name wanneer wij dit punt vasthouden, namelijk dat hij een grote hoge priester is die door de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Satan, hij zal proberen dat juist te bestrijden. Kijk, en wanneer wij die belijdenis niet hebben, dan valt er weinig te bestrijden in ons leven. Dan hebben we ook geen last van aanvechtingen. Want Satan bestrijdt onze godsdienst niet. Echt niet. Satan die bestrijdt juist het aandeel in Christus. En het geloof in Christus. En daaraan kunt u ook weten of u iets van Christus kent in uw ziel. Is dat een aangevochten en een bestreden zaak? Want Satan kan best verdragen dat wij wat godsdienst hebben of rechtzinnig zijn. Maar hij kan absoluut niet verdragen als er iets van Christus is in het hart. Want het gaat hier om een hartelijke belijdenis. Door het zaligmakend geloof. Verbonden aan die ten hemel gevaren hoge priester. Paulus, hij weet wat er op af gaat komen. En hij zegt, laat dat nooit los. Onze tweede gedachte, de bekwaamheid van deze priester. Nu Paulus aangespoord heeft gemeente om pal te staan voor de waarheid. Gaat hij ze aantonen dat deze hoge priester geen afstandelijk persoon is. Die verheven is boven onze werkelijkheid. Iemand die daar ergens in de hemel zit, onbereikbaar. Nee, gemeente, dat is hij niet. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Doch zonder zonde. Als iemand zegt, ja, maar dominee, wat is dat dan? En als hij dan niet die afstandelijke Heere Jezus Christus is, die ergens daar boven onze werkelijkheid is verheven. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Wanneer Paulus daar antwoord op gaat geven, dan doet hij dat met een dubbele ontkenning. Hij gebruikt het woordje geen en niet kan. Hij zegt, we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Maar wat kan hij dan wel? Ja, zegt Paulus, ik zou het eigenlijk wel willen vertellen, maar laat ik het nou eens zo uitdrukken. Dan zal ik jullie vertellen wat hij niet kan. Geen hoge priester die niet kan medelijden hebben. Dat is een hele sterke aanduiding van hetgeen hij dus wel kan. Hij kan wel medelijden hebben met onze zwakheden, zegt Paulus. Juist vanwege zijn menselijke natuur. Hij is immers de broederen in alles gelijk geworden. Hij heeft immers ons vlees en bloed aangenomen, gemeente. Hij heeft zich helemaal vereenzelvigd met zijn volk. Toen hij geboren werd als een baby in de stal van Bethlehem. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. En vanaf dat moment stond hij open voor alle zwakheden van het vlees. De Heer Jezus, hij had het ook koud toen hij als baby geboren werd. En hij had ook behoefte aan geborgenheid, aan moederlijke warmte. De Heer Jezus, hij stond ook open voor honger, voor ziekte. Hij wist ook wat verdriet was. Alle zwakheden. Maar Paulus spitst het er op een bepaalde zwakheid. En dat kunnen we met name halen uit het woordje verzocht. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. En dat woordje dat doet ons vooral denken aan zonden.
verzoekingen. Zoals wij ook op allerlei manieren verzocht kunnen worden, gemeente. Door de verleidingen van deze wereld bijvoorbeeld. Dat de wereld in al haar begeerlijkheden op ons afkomt, jonge mensen. Met haar aanbiedingen. En dan word je verzocht om in te gaan op dat aanbod. Dat aan te nemen, dat te doen. Of door Satans influisteringen. Die zo verlammend kunnen werken. Die voortdurend zegt, ja, maar dat is toch niet waar. En dat is niet voor jou. En... Of bijvoorbeeld verzocht wanneer er moeilijke wegen in ons leven komen. Maar dat weten we toch, gemeente. We kunnen wel wat dragen, hoor. We kunnen echt wel een week ziek zijn of 2 weken nog wel. Maar als het dan langer gaat duren. En in het begin van een rouwproces dan ervaren we immers in zeker opzicht dat we kracht hebben gekregen. Maar als het dan langer gaat duren. Dan komen immers de verzoekingen op ons af. Om boos te worden op God. Of om toe te geven aan de zwakheid van het vlees. Zodat we tegen elkaar zeggen. Ja, maar ik kan het niet langer meer uithouden. Ik kan het niet meer dragen. Die verzoekingen. Daar moeten we aan denken. Verzoekingen die ons mensen vroeg of laat een keertje doen vallen. Nu daar stond de Heer Jezus ook voor open. De Heer Jezus die liet zich ook verleiden door de vorst der duisternis. Toen de duivel zei, ene knieval. En dan krijgt u de hele wereld van me. Nou jonge mensen, denk nou eens goed na. Dan zou de Heer Jezus de koning van de hele wereld zijn. Dan hoefde hij toch niet te lijden en te sterven. Wat een aanbod. Ja, zegt iemand, maar daar loopt de Heere Jezus natuurlijk niet in, want die kent de duivel. Oh, wacht eens even. Hij is verzocht geweest in alle dingen. Opstandig onder het kruis, alsnog dat kruis niet aanvaarden. Denk eens aan Gethsemane, toen de beker gevuld van de gramschap Gods op de Heer Jezus afkwam, heeft hij in zijn vlees een moment gevoeld van aarzeling. Heeft hij de zwakheid van het menselijk vlees ondervonden. En is hij ook verzocht geweest over een ogenblik te zeggen, Heer, kan het niet aan mij voorbij gaan? Jazeker, zegt Paulus. Ook in die moeilijke wegen van verleiding en verzoekingen is de Heer Jezus in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Doch zonder zonde. Ja, zegt iemand, daar heb je het al. Zie je wel dat hij niet precies gelijk als wij verzocht is geweest. Ja, maar luister nou eens goed. Daarom is hij de bekwame hoge priester van zijn volk. Want als hier staat, doch zonder zonde, dan wil dat niet in de eerste plaats zeggen dat hij zonder zonde was. Uiteraard. Uiteraard. Maar de tekst bedoelt dit. Hij is verzocht geweest. In alle zwakheden. Doch zonder te vallen. Dat betekent dat. Hij bleef telkens staande. Hij bezweek niet voor de verleidingen van Satan. En hij gaf niet toe aan de verzoeking om die drinkbeker niet te aanvaarden. Hij bleef staande. Paulus wil als het ware zeggen, en daarom is hij de bekwame hoge priester. Want jonge mensen, als je nu samen een wandeling maakt, en een van beiden valt op een dusdanige wijze dat hij zichzelf niet meer kan oprichten, dan is het toch een zegen dat de andere staande is gebleven en je op kan beuren. Ja, zo is het eigenlijk met ons mens. We zijn immers op een dusdanige wijze gevallen dat we niet meer overeind kunnen komen. Ik denk aan onze diepe val in Adam. Dat is voor ons de grootste onmogelijkheid. Om daar vanuit onszelf weer uit op te staan. Maar ook na ontvangen genade. En daar gaat het hier vooral over. De struikelingen in het geestelijke leven. De struikelingen in de weg van de heiligmaking. Dat een mens elke keer bezwijkt voor de verleiding. En dat hij toch gevoelt dat ook in hem de kiemen van de opstand aanwezig zijn. Dat hij het niet volhoudt onder het kruis. Ook dan te leren. Dat er één is die juist in alle zwakheden verzocht is geweest. Doch zonder zonde. Die staande bleef. En om dan te leren wat Paulus zegt in onze derde gedachte. Dat hij juist diegene is die daarom helpen kan. De barmhartigheid van deze hoge priester. Want van daaruit komt dan die aansporing van Paulus. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest. Doch zonder zonde. Zo laat ons dan met vrijmoedigheid heen gaan, toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamertijd. Paulus, hij blijft een beetje in de beeldspraak. Immers, hij heeft hen gewezen op het ambt van hoge priester. En in vers 16, dan trekt hij het beeld door. En dan zegt hij, laat ons dan toegaan tot de troon der genade. En onze kanttekenaren wijzen terecht dat Paulus waarschijnlijk gedacht heeft aan de ark des verbonds. De troon der genade bevond zich namelijk op de ark. Op de ark lag immers dat deksel, jongens en meisjes, het verzoendeksel. En dat verzoendeksel, dat wordt ook wel genoemd de genadestoel, de troon der genade. Daar woonde God te midden van zijn volk. Daar zetelde God op de ark des verbonds. En elk jaar moest de hoge priester met het bloed binnentreden tot in het binnenste heiligdom en daar verzoening aanbrengen voor het volk, opdat dat deksel op de ark een troon der genade zou zijn. Maar wat zegt Paulus? Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. En dat is heel buitensporig. Want dat mocht alleen de hoge priester doen. Maar Paulus, hij wijst op die grote hoge priester. Die dat werk voldaan heeft. En daar in de hemel zit op de troon der genade. En dan zegt hij, laat ons dan toegaan. En daar staat een woord. Dat kunnen we vertalen met toenaderen, toetreden, met overgave, met toewijding, met heilige eerbied. In het besef waar we naartoe gaan. Dat toegaan, dat is hier een daad des geloofs. Maar daar staat nog een woordje, gemeente. En dat moeten we niet overheen lezen. Er staat immers, zo laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade. Dat is een heel belangrijk woordje. Want daarin ligt ook voor ons vanmorgen de toetssteen. In hoeverre wij deel hebben aan deze weldaad. Met vrijmoedigheid. Wat is dat? Nu, geliefden, dat is een vrucht van het zaligmakend geloof. Dat ontvangt de zondaar wanneer hij wederom geboren wordt. En het geloof geschonken krijgt, dan ontvangt hij die vrijmoedigheid. Nee, die vrijmoedigheid heeft hij niet wanneer hij voor het eerst toenadert tot God. De eerste toenadering tot God gaat veelal gepaard met vrees. Omdat hij weet dat hij een zondaar is die voor God niet kan bestaan. En dat hij naar een heilig en een rechtvaardig God moet. En wanneer de Heilige Geest hem daaraan ontdekt en de ogen opent, dat hij toch tot God moet gaan, dan is er schroom, dan is er verootmoediging vanuit de ontdekkende werking van de Heilige Geest. En dan mist hij aanvankelijk die geloofsvrijmoedigheid. Maar als dat punt komt in het leven, dan komt er als het ware een doorbraak in het geestelijke leven. Dan ontvangt zo'n ziel daadwerkelijk die vrijmoedigheid om van nu voortaan toe te gaan tot de troon der genade. Omdat die God zich in Christus openbaarde als een genade God. En daarom spreekt hier de apostel Paulus de ware gelovigen aan. En dat is een waarschuwing ten opzichte van de onbekeerden in ons midden. Laten we er wel van doordrongen zijn dat wij dat nog missen. Want wat is dat, die vrijmoedigheid? Vrijmoedigheid, dat is geen vrijpostigheid. Vrijpostigheid, dat is dat we brutaal zijn, jonge mensen. Dat we alles durven. En de een is vrijpostiger dan de ander. Maar vrijpostig is een zondaar wanneer hij met de zonde aan de hand tot God durft te naderen. En misschien heeft hij de zonde niet eens in zijn hand, maar heeft hij hem in zijn binnenzak. In het verborgene. Een hardnekkige zonde waar hij zich niet van bekeert. En dan tot God te gaan. Met het vasthouden van de zonde. Dat is vrijpostigheid. Dat is een teken dat er geen ware godskennis is. Vrijpostigheid, dat is dat we vanuit onze eigen verdiensten tot God gaan. Menende wat te hebben. Waardoor we ons waardig gemaakt hebben voor God. Dat is vrijpostigheid. Maar vrijmoedigheid, wat is dat? Ja, zegt iemand, dat zal dan wel een karaktertrek zijn. Nee, ook dat niet. Want er zijn ook kinderen van God die verlegen zijn in hun karakter. En zouden die dan die vrijmoedigheid missen? O, God, die verlegen kinderen Gods, die bescheiden zijn in hun karakter, die hebben deze vrijmoedigheid. Het is namelijk de vrijmoedigheid des geloofs. Het is een vrucht des geloofs die gewerkt wordt door het zaligmakend geloof in het hart. Een vrucht die gepaard gaat met ootmoed. In het besef het niet waar te zijn, maar nochtans in de wetenschap welkom te zijn bij de troon der genade. En zulken gaan niet doelloos naar die troon der genade, zegt Paulus. Maar die gaan daar om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Ze gaan met een bepaald doel naar de troon der genade, met lege bedelaarshanden. Nee, ze brengen zelfs hun vrijmoedigheid niet mee. Ze hoeven die ook niet te tonen. Ze hoeven niets te tonen, niets dan lege bedelaarshanden om echt geholpen te worden, om barmhartigheid en genade te vinden. En Paulus die spitst dat hier ook met name toe in de strijd die de Hebreeën hebben, in hun aanvechting, in hun vijandschap die ze ervaren, en in de kruis- en drukwegen, in de moeite om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En er staat een woordje in de grondtekst, om geholpen te worden. Dat betekent dit, jongens en meisjes. Dan moet je je iemand voorstellen met een geweldige vracht op zijn rug. En hij loopt ermee te sjokken en te sjouwen. En je ziet het als het ware voor je straks, dan valt die vracht van zijn rug af. En jawel, daar begint die vracht te glijden. Hij begint eronder te bezwijken. Maar gelukkig, er schiet er een te hulp om zijn handen onder die vracht te houden. En de man in kwestie te helpen om voort te kunnen gaan. Dat staat. Om geholpen te worden ter bekwamer tijd. In het Engels staat in time of need. Dat betekent in de tijd dat je het nodig hebt. En dat betrof de Hebreeën in de tijd van vervolging. Je moet maar vervolgd worden en bedreigd worden met de dood. Maar Paulus zegt, je zult geholpen worden, hoor. Maar we kunnen ook denken aan een tijd van verdrukking. Ik denk aan die machtige psalm, psalm 46, waar Luther zoveel kracht uitgeput heeft. Want hij is krachtiglijk bevonden een hulp in benauwdheden te zijn. Dat betekent, hij laat zich in de benauwdheid gemakkelijk vinden. Dat betekent dat. In het leven der genade. De Heere zal dan niet op dat moment de afstandelijke hoge priester zijn. Maar juist in de benauwdheid zal hij zich openbaren als een God van nabij en niet van verre. We kunnen denken aan de tijd van aanvechting en bestrijding. Dat Satan het je moeilijk maakt met de dood of met oude zonden weer in de herinnering te brengen en te zeggen, vroeg of laat, dan komen ze eens een keer in het openbaar. En dan, oh dan, zoals Paulus zegt, een engel des Satans die mij met vuisten slaat. Maar wat zegt de Heere? Mijn genade is u genoeg. Om geholpen worden ter bekwamer tijd. Ik denk ook aan een tijd dat je een hele bijzondere grote plicht moet verrichten. Waar je als een berg tegenop ziet. Denk aan Abraham bijvoorbeeld. Dat hij Isaac moest offeren. Een zware weg. Een diepe beproeving. Een moeilijke opdracht. Maar geholpen ter bekwamer tijd. Denk eens aan Gideon, die het afgodsbeeld van zijn eigen vader moest slopen. Nu, dat is nogal wat, om in het privégebeuren van je eigen vader in te grijpen, omgeholpen te worden ter bekwame tijd. Ga in deze uw kracht. Denk eens aan een periode van twijfel, van inzinking. Ik denk aan Johannes de Doper, dat hij overal aan ging twijfelen. Maar de Heer kwam hem tegen met de goddelijke belofte omgeholpen te worden ter bekwame tijd. O Paulus, hij zegt, er is in God een bron van gepaste hulp, van tijdige hulp, die voortvloeit uit God. Gemeente, kennen we dat? De Heere die leidt immers zijn kinderen zo, dat hij zijn kinderen aan zich bindt. Het is geen gemakkelijke weg, jonge mens. Maar het is een weg van bestrijding en beproeving, maar ook een weg waarin telkens ervaren wordt dat, nee, dat er geen afstandelijke hoge priester is, maar iemand die dichtbij is. Schrijver van het Hooglied, hij zegt het, wie is het? Wie is zij die daar opklimt? Liefelijk leunend en steunend op haar liefst. Wie is zij die opklimt uit de woestijn van het leven? Dat is zo'n arm, aangevochten, bestreden kind van God. Die klimt op uit de woestijn van het leven. Liefelijk leunend en steunend op haar liefst. En je kunt immers steunen op iemand alleen als zo'n iemand dichtbij is. Misschien is er iemand die zegt, ja maar dominee, ik zie hem niet. En hij is voor mijn waarneming juist heel ver weg. Hij laat me maar aanmodderen. En hij laat me maar roepen. Dat deed de Heer Jezus ook met de Canaanese vrouw. En toch bleef die Canaanese vrouw dierbaarheid zien in een afwijzende Jezus. Want als Christus voor de beleving afwijst, dan zal het zaligmakend geloof door die vrijmoedigheid daar een belofte van kunnen maken. Zoals die Canaanese vrouw het ook zei. Ja, Heere, dat is zo. Het is niet voor mij. Maar die kruimeltjes, zou ik daar dan van mogen eten? Kijk, dat is die vrijmoedigheid. Dat is die gave van de Heilige Geest. Want het geloof, dat ziet soms diep. Dat ziet soms ver. Dat ziet soms dingen die een ander niet ziet. Want de Heilige Geest, hij laat het een kind van God zien. Daarom is het vaak ook zo persoonlijk. O zeker, uit de ondervinding mag dan getuigd worden dat hij een waarmaker van zijn woord is. En dat ik God niet vast hoef te houden. En dat ik Christus niet hoef vast te houden, maar dat hij de ziel vasthoudt. En dat het de Geest is die mij leert vast te houden aan die machtige belijdenis. Ondanks dat er aan geschud wordt, om te ervaren dat hij zelfs zal helpen tegen het naderen van de dood. Amen.